Ronald vroeg mij een titel. Ik heb eigenlijk nooit een titel voor een dienst. Maar ik dacht, dit is misschien een passende titel. We zullen er zo achter komen waarom. Maar de tekst die ik mocht lezen van de week, dat is deze uit 1 Johannes 4. En hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat we door hem zouden leven. En het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad en zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonde. Zullen we het woord opdragen. Vader, zo leggen we deze dienst aan uw voeten. Heere, dat het mag zijn, Heer, dat uw woorden ons vandaag zullen raken. U kent ons allen volkomen. U weet, Heer, waar we ons bevinden. Heer, we leggen het allemaal aan uw voeten, Heer, maar boven alles, Heer, dat het woord van vandaag ons zo mag raken, dat u groter mag worden in ons leven. Dat we u heiliger mogen achten. Heer, dat we u meer en meer zullen aanbidden in uw Zoon Jezus Christus. En zo dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen. Afgelopen week, afgelopen zondag, had ik zondagschoolles met kinderen. En we behandelden het verhaal van Simson. En u kent vast allemaal het verhaal van Simson. Die sterke held met die lange haren. En we lezen daarvan in Richteren 13 tot en met 16. En het is een prachtig verhaal voor kinderen. Over een man van God die kracht had gekregen om het volk te bevrijden van de Filistijnen. En hij vocht met een leeuw en hij doodde deze met zijn blote handen. En ook duizenden Filistijnen, vijandige Filistijnen, die doodde hij. Maar hij werd ook verraden door zijn eigen volksgenoten. Hij werd overgegeven aan de Filistijnen. Hij werd uiteindelijk ook verraden door zijn vrouw, waardoor zijn haren werden afgeknipt. En zijn ogen werden uitgestoken. En uiteindelijk stierf hij dan in die Baaltempel. Maar dan lezen we over die heroïsche daad die hij deed. Dat hij de Heer nog één keer om kracht vroeg. En hij in staat was om de pilaren omver te trekken. En de hele top van dat Filistijnse volk onder dat dak samen met hem te bedelven. En de boodschap die ik de kinderen had uit meegegeven was dat we mogen natuurlijk allemaal talenten hebben gekregen. We mogen allemaal een bijzondere bediening hebben. Of niet. Wat dan ook. De kracht die wij denken te hebben is niet van onszelf. De kracht is in God. En zo was het ook Simson dat zijn kracht uiteindelijk niet in zijn haar bleek te zitten. Maar dat zijn kracht in de afhankelijkheid van God bleek te zitten. En natuurlijk is er in dit Bijbelverhaal een enorme heenwijzing naar de Heer Jezus. Maar dat hoop ik binnenkort nog eens een keer met u te mogen delen. Maar de tekst uit 1 Johannes die ik vorige week las in mijn dagboek. Dat zet je dan zo stil en doet je beseffen hoe God jou lief heeft. En hoe afhankelijk wij mogen zijn van God. Dat hij zijn meest kostbare bezit voor ons heeft opgegeven. Zijn eigen zoon. Die heeft hij geofferd om verzoening te brengen. Om niet. Daar ging het mij om. God geeft zijn liefde om niet. En als we zo samen vandaag het woord doorlezen, dan hoop ik dat we samen een aantal lessen mogen leren. En deze tekst te mogen spiegelen aan Richteren. En dan niet zozeer aan het verhaal van Simson, maar eigenlijk iets eerder, wel in Richteren 13. En dat gaat over de ouders van Simson. En in hoofdstuk 13, daar gaat het niet zozeer om Simson zelf. Dat begint aan het einde van hoofdstuk 13 en dan begint zijn verhaal. Maar hoofdstuk 13 zelf, dat gaat juist over zijn ouders en met name over zijn vader Manoach. En het schetst ook de tijd waarin Simson geboren zou worden. En Ja, dat was nou niet echt een tijd van hoogtijdagen van het Israëlische volk. Maar dat was juist een periode waarin het er erg beroerd voor stond met het volk. En we zullen lezen dat na de zoveelste maal dat het volk van God was afgedwaald, dat ze onder een ander volk werden gesteld, in dit geval de Filistijnen. En dat zij na gelang van tijd ook hun God gingen aanbidden, Baal. En dan komt er een moment dat God ingrijpt en hen een nieuwe verlosser belooft. Via de vrouw van Manoach en Manoach zelf. Laten we daarvoor lezen in hoofdstuk 13 van Richteren. Het is een wat lange tekst, ik zal het proberen rustig maar wat snel doorheen te lezen. De Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. Toen gaf de Heren hen over in de macht der Filistijnen, 40 jaar. Nu was er een man uit Sora, uit het geslacht der Danieten, Manoach genaamd, wiens vrouw onvruchtbaar was en niet baarde. En de engel des Heren verscheen aan de vrouw en zeide tot haar, zie, gij zijt onvruchtbaar en baart niet, maar gij zult zwanger worden en een zoon baren. Dus neem u in acht en drink geen wijn of bedwelmende drank en eet niets onreins. Want zie, gij zult zwanger worden en een zoon baren. Geen scheermes zal ooit op zijn hoofd komen, want van de moederschoot af zal de jongen een Nazireër God zijn. Hij zal een begin maken met de verlossing van Israël uit de macht der Filistijnen. De vrouw nu kwam en zeide tot haar man, een man Gods kwam bij mij, die eruit zag als een engel Gods, zeer vreselijk. Ik heb hem niet gevraagd van waar hij was en hij heeft mij zijn naam niet bekendgemaakt. Maar hij zeide tot mij, zie, gij zult zwanger zijn en een zoon baren. Dus drink geen wijn of bedwelmde drank en eet niets onreins. Want van de moederschoot af, tot de dag van zijn dood, zal de jongen een Nazireër God zijn. Toen bad Manoach tot de Heere en zeide, och Heere, mogen de man Gods die gij gezonden hebt, nog eens tot ons komen en ons leren, wat wij met de jongen moeten doen, die geboren zal worden. En God verhoorde de beden van Manoach, zodat de engel Gods wederom tot de vrouw kwam, toen zij in het veld vertoefde en haar man Manoach niet bij haar was. Daarop liep de vrouw haastig heen om het haar man mee te delen en zeide tot hem, zie, de man die onlangs tot mij kwam, is mij verschenen. En Manoach stond op, volgde zijn vrouw en bij die man gekomen zeide hij tot hem, zijt gij de man die tot deze vrouw gesproken heeft? En hij zeide, ja. Toen zeide Manoach, wanneer uitkomt wat gij gezegd hebt, hoe moeten wij dan de leefwijze en het werk van de jongen zijn? Hoe moeten dan de leefwijze en het werk van de jongen zijn? De engel des Heren zeide tot Manoach, de vrouw neemt zich in acht voor alles wat ik haar genoemd heb. Zij mag niets eten dat van de wijnstok afkomstig is, wijn of bedwelmende drank mag zij niet drinken en niets onreins eten. Zij moet alles in acht nemen wat ik haar geboden heb. En Manoach zeide tot de engel des Heren, wij zouden u gaarne hier houden en een geitenbokje voor u bereiden. Maar de engel des Heren zeide tot Manoach, al zoudt gij mij hier houden, van uw spijzen zal ik niet eten. Maar indien gij het bereiden wilt, offer het als een brandoffer aan de Heren. Manoach immers wist niet dat het de engel des Heren was. Daarop zeide Manoach tot de engel des Heren, hoe is uw naam? Want wanneer uitkomt wat gij gezegd hebt, dan willen wij u eren. Maar de engel des Heren zeide tot hem, waarom vraagt gij toch naar mijn naam? Immers, die is wonderbaar. Daarop nam Manoach een geitenbokje en een spijsoffer en offerde dit op een rots aan de Heren. Toen deed hij een wonder, terwijl Manoach en zijn vrouw toezagen. Terwijl de vlam van het altaar omhoog steeg naar de hemel, voer de engel des Heren op in de vlam van het altaar. Toen Manoach en zijn vrouw dit zagen, wierpen zij zich op hun aangezicht ter aarde. De engel des Heren verscheen niet meer aan Manoach en zijn vrouw, en toen begreep Manoach dat het de engel des Heren geweest was. En Manoach zeide tot zijn vrouw, wij zullen zeker sterven, want wij hebben God gezien. Maar zijn vrouw zeide tot hem, indien de Heren ons had willen doden, dan zou hij geen brandoffer en spijsoffer uit onze hand hebben aangenomen. En hij zou ons dit alles niet hebben laten zien en ons nu zulke dingen niet hebben laten horen. De vrouw baarde een zoon en noemde hem Simson. De jongen groeide op en de Heere zegende hem. Als we de Bijbel lezen, dan is het uiteraard goed om ons te beseffen dat God spreekt door zijn woord. Dat God spreekt naar wat er geschreven staat. Maar het is ook goed te beseffen dat God soms spreekt door iets wat er niet staat. Wat hij misschien wel eens weglaat, maar waar we over na mogen denken. En ik bedoel er het volgende mee. Wij hebben in het mannenweekend wat wij 2 jaar geleden hebben gehad, hebben wij het boek Richteren hebben wij uitgebreid behandeld. En wat er naar voren kwam, was dat je iedere keer las dat als het volk van Israël afdwaalde, dat ze zo in de verdrukking kwamen dat ze uiteindelijk gingen uitroepen. Uitroepen naar God. Ze gingen bidden, fervent bidden, want ze wilden uit hun ellende worden verlost. En God luisterde. En zond hun dan een rechter die hen op God weer wees en hen zo uit de verdrukking leidde en met God weer verzoende. En ook hier lezen we in het begin van het hoofdstuk dat de Israëlieten deden opnieuw wat kwaad is in de ogen des Heren. En toen gaf de Heer hen weer over in de macht van de Filistijnen deze keer. Maar wat we niet lezen, is dat ze uitroepen naar God. Er is hier geen diep gebed van het volk. Ze roepen zich niet uit, ze vernederen zich niet voor God, want ze vragen ook niet om verlossing. Ze dienden een andere God. En toch begint God. Zonder dat hem iets wordt gevraagd, zonder iets dat hem wordt aangeboden. Het is God die begint met niets. Hij kiest een kinderloos en een onvruchtbaar echtpaar uit om hen een verlosser voor het volk te brengen. Ook niet echt iets hoopgevend zou je zeggen. Waarom weer een kinderloos en een onvruchtbaar? Maar God kiest dat. En hij benadert uit zichzelf die onvruchtbare vrouw. Ze had geen, we lezen niet van een wens daar. God benadert deze vrouw uit zichzelf. Doet haar de belofte van een zoon die bovendien Gods volk zou gaan bevrijden. En hiervoor wat zij moet doen is hem trouw geven. Ze moet geen wijn of geen andere alcoholische drank drinken. Niets onreins eten. Eigenlijk kan je zeggen, God plaatst haar onder die heerschappij van Baal. Plaatst hij haar weer onder zijn heerschappij. Onder zijn wet. Onthoud dit even. En als haar man dan hoort dat Gods verschijning is gekomen aan zijn vrouw, dan gaat hij bidden. Vraagt nogmaals om die engel, zodat hij het hem persoonlijk kan horen zeggen. En God hoort zijn gebed. En ik denk, de eerste les die we vandaag mogen leren, is dat God die hoog en verheven is, God die de hemel en de aarde heeft geschapen, die luistert naar de mens. Naar Noach bidt. En God luistert naar de mens. Naar jou en mij. Naar wat wij hem willen zeggen en wat wij hem willen vragen. En alleen dit is al een wonder. God die de schepper is, die bij machten is om zelfs te scheppen bij één woord. Die de wind onder controle heeft, die de sterren op hun plek heeft gezet. Die luistert en hoort ons gebed. En dat was het gebed van Manoach toen. En dat is nu ook het gebed van jou. En die God is van harte bereid om te luisteren. Van harte bereid om te verlossen, om een verlosser te sturen. Ook zonder dat er om gevraagd wordt. En dat mag een fundamentele les zijn voor ons. Hier allemaal. God blijkbaar doet iets zonder dat wij erom vragen. Hij kent ons. Hij begint met mensen die zelf niet begonnen zijn en misschien ook niet eens beginnen. We weten waar ze moeten beginnen. He, en er is hoop. Dat is les 2. Er is hoop voor Israël toen en nu ook voor jou. En misschien heb je het al jaren verprutst. En ben je afgeweken van de Heer. En weet je eigenlijk niet meer waar je moet beginnen. Hij wil opnieuw beginnen met ons. Met niets van ons. En dat mag ook ons gebed zijn. God, ik heb u niets te bieden. Maar u bent de God van wonderen. Laten we nog even stilstaan bij Manoach. Want als je dit zo leest, dan vraag je misschien af, Manoach, snap je wel wat er aan de hand is? Maar God verhoort zijn gebed en de engel verschijnt nogmaals. Maar Manoach gaat hem allerlei vragen stellen en hij oppert ook nog het idee om een offer te brengen. En hij heeft nog meer vragen aan de engel. Hoe heet u precies? Wat is uw naam? De Bijbel zegt, hij deed dat omdat hij niet wist dat het een engel van God was. Terwijl de engel hem eigenlijk een hele belangrijke hint had gegeven. Mijn naam, je weet toch dat mijn naam is wonderbaar. Nou ja, de enige die wonderbaar is, is God. Maar het kwartje valt nog steeds niet. En totdat het offer klaar is en de engel in de vlam van het vuur opstijgt, terug naar de hemel, dan zie je deze beide mensen schrikken. En ze vallen met hun gezicht op de grond. En misschien raakt Manoach daar, lijkt het alsof Manoach daar in paniek raakt. En hij zegt, we hebben God gezien en nu zullen we zeker sterven. Want dat had God in het verleden ook gezegd. Niemand zal mij zien en leven en blijven leven. En op dat moment zou je zeggen, het kwartje is gevallen bij Manoach. Hij heeft God gezien en dit is hun einde. Je kan je vragen, wat is dat dan voor man, Manoach? Is het een zwak emotioneel typetje die snel van streek is. En die wat glimlachend aan zal kijken wanneer hem ontmoet. En zegt van, joh, doe nou eens rustig. Ga eens even rustig zitten. Kom eens even tot rust. Maar ik denk niet dat dat aan de hand is. Ik denk dat Manoach juist heel goed begreep wat er is gebeurd. En in dit opzicht, hij was gastvrij geweest en vriendelijk geweest tegen die engel. Zoals je vriendelijk bent misschien tegen een buurman of een goede vriend of familie. Maar de engel gaat er niet op in. Het leek alsof die engel wat afstand maakte. En zei van Manoach, ik ben je vriend en ik ben je buurman niet. Ik ben ook geen eerwaardige gast. Ik ben God. Hoog, heilig en eindeloos veel meer verheven dan jij. En dan krijgt Manoach die schrik. En terecht, denk ik. Hij is geen onhandige, bange angsthaas. Wanneer hij zegt, nu zullen we sterven. Nee, hij beseft dat hij daar voor God staat. En hij ziet zichzelf als het ware krimpen. Maar gelukkig heeft zijn vrouw meer vertrouwen erin. En vertelt hem dat God zou nooit dat offer aanvaarden en hun die boodschap brengen. Als hij hun ook zou willen laten sterven. Nee, ze zullen blijven leven. En wat heeft Manoach ons hier te leren? Ik denk dat we mogen leren en ook erkennen dat we God niet naar beneden kunnen halen. Hij is God. We kunnen hem niet naar beneden halen door amicaal en vriendschappelijk met hem te doen. Zeker, God is dicht bij de mensen die hem lief hebben. Maar hij blijft altijd de hoge, heilige God die aanbeden wil worden zoals zij dat deden. Met de neus plat op de grond. En we lezen dat ook in Psalm. Waar moet ik op richten? Hij doet het niet. We lezen het in, wil jij hem doorklikken? We lezen in Psalm 2. Dient de Heere met vrezen. Lukt het? Dient de Heere met vrezen. En verheugt u, dat wil zeggen, verblijd je, maar met beving. God, bij wie wij vrije toegang hebben door Jezus Christus, blijft zelf heel hoog verheven boven ons. Onzichtbaar, onomvatbaar, ongrijpbaar. We kunnen geen vriendjes spelen met God. En ik denk dat dat les 3 is. Eens zal ieder mens erachter moeten komen hoe hoog en verheven God is. En hoe ver hij boven ons staat. En wij uit onszelf niets te bieden hebben wat God kan bekoren of wat hem ervan kan doen afzien dat hij zijn rechtvaardig oordeel velt over zijn schepping, over onze daden. En onze enige redding ligt in zijn eenzijdige genadegift, in zijn eenzijdig liefdebetoon, Jezus Christus, die in gehoorzaamheid aan zijn hemelse Vader alles heeft volbracht aan het kruis van Golgotha. Als we al God naar beneden willen halen, dicht bij ons, dat kan dat niet anders dan door Jezus Christus, die hij gestuurd heeft als zijn gezant. Zijn enige geboren zoon Jezus Christus. En daarom werd hem ook de naam gegeven, Immanuel, God met ons. Christus is die brug die ons met de Vader verbindt over dat ravijn dat is ontstaan na de zondeval van Adam en Eva. In Christus hebben wij de deur die toegang geeft tot de heiligheid en de genade van God de Vader. In Christus hebben wij de weg, de waarheid en het leven. Er is geen andere manier waardoor wij tot de Vader mogen komen. Dat is op het kruis gebeurd. Misschien beseffen we ons niet helemaal goed wat er aan het kruis is gebeurd. En zeker toen de Heer Jezus zijn laatste woorden uitsprak en zei van het is volbracht. Het is volbracht. Dat is wat de Heer Jezus zei. En ik denk dat de basis van deze woorden, die worden gevormd door de wet. Gods wet. Want de wet geeft niet alleen inzicht in Gods heiligheid. En geeft ons niet alleen zicht op het licht wat hij op ons leven wil schijnen. Maar als dat licht op ons leven schijnt, dan toont het ons tegelijkertijd onze tekortkomingen wanneer het ons leven binnenkomt. Het is net als dat licht van de morgenzon dat als een strijklicht zeg maar de kamer binnenvalt en het stof toont op de tafel waarvan wij dachten dat die brandschoon was. Of het strijklicht dat binnenkomt en die putjes en die golvingen in de muren laat zien van je huis waarvan wij dachten dat het strak, superstrak gestuukt was. De wet die toont ons de staat van ons bestaan, van ons zondig bestaan. Daar waar wij dachten dat wij zo goed en netjes leefden. En misschien komen we hier bij de volgende les. Gods heiligheid is zo groot en zijn morele standaard, zijn wet, is zo ver verheven boven onze menselijke morele standaard, menselijke morele waarde, dat hij, als hij ons op basis van zijn wet, dat uiteindelijk een alles onthullend licht zal zijn over ieders leven, als hij ons op basis van die wet zou moeten oordelen, dan zou iedereen schuldig zijn. En iedereen zou zijn rechtvaardig oordeel moeten dragen. En de vraag is, zou dat dan tot vrijspraak of tot veroordeling leiden? En uiteindelijk zou dat tot hemel of tot hel leiden. En we kennen allemaal het antwoord als we naar ons eigen leven kijken en Gods wet als een meetlat daar langs leggen. Maar gelukkig riep de Heer Jezus uit op het kruis, het is volbracht. Les 5, het is volbracht. Dat wil zeggen, de prijs voor de zonde is betaald. En misschien mag ik dit verder uitleggen. Als we zouden verschijnen in de rechtbank en we komen eraan en er ligt zo'n dikke stapel met onbetaalde boetes bij de rechter, dan kan de rechter in zijn rechtvaardigheid en op basis van de wet die we met z'n allen, bijvoorbeeld in Nederland, hebben, dan kan dat niet anders dan dat de wet van hem eist om een oordeel uit te spreken. En dat oordeel zou leiden tot een gevangenisstraf bijvoorbeeld. En zo is het ook met God, die de rechtvaardigheid zelf is. die kan niets anders dan ons oordelen op zijn wetten. Dat kan niet anders. Hij heeft zijn wet uitgevaardigd. En als hij ons zou moeten oordelen op zijn wetten, dan kan hij niet anders dan ons oordelen en ons een straf geven. En je zou zeggen, maar welke wetten heb ik dan overtreden? Nou ja, we hebben allemaal geweten. En dat geweten zit er niet voor niets. Dat geweten is bovendien geënt op de 10 geboden die iedereen van binnen echt wel begrijpt. En het is echt eerlijk om te stellen dat ieder persoon, ieder mens, ooit wel eens in zijn leven gelogen heeft. Of ooit wel eens iets genomen heeft van een ander, ongeacht of dit nou waardevol was of niet. Of misschien Gods naam ijdel heeft gebruikt. Of misschien wel erger, gemoord heeft of overspel gepleegd. En dan zou je zeggen, ja, die grote zaken als moord en overspel, dat heb ik nog nooit gedaan. En een klein leugentje om bestwil, dat doet iedereen toch wel eens. Het was bovendien zo klein en onbeduidend, dat kan God toch echt niet meewegen. En bovendien heb ik zoveel goede dingen gedaan. Vorige week heb ik nog mijn buurvrouw geholpen en gisteren deed ik dit nog of dat nog. En bovendien heb ik er ook nog spijt van dat ik die verkeerde kleine dingetjes heb gedaan. En ik heb me voorgenomen dat ik dat nooit meer zal doen. God zal er echt niet over vallen en hij zal me genadig zijn. Maar we vergeten gemakshalve dat de Heer Jezus zelf ons vertelt dat wie zijn naaste haat al moord in zijn hart heeft gepleegd. Wie naar een ander kijkt met lust in zijn of haar hart al overspel heeft gepleegd. En spijt in de rechtbank is goed, maar dat zal je niet ontslaan van een rechtvaardig oordeel. Natuurlijk zal de rechter jouw spijt honoreren. Maar je staat niet in de rechtbank voor je goede daden. Je staat er ook niet om je spijt te betuigen. Je staat er omdat je verantwoording of ter verantwoording wordt geroepen voor de overtredingen die je hebt gemaakt en de consequenties die daaraan vastzitten. En de rechter zal een rechtvaardig oordeel moeten vellen ter voldoening van de wet. En zoals bijvoorbeeld gevangenisstraf voldoening is voor aardse overtredingen van menselijke wetten, zo is de dood een rechtvaardige straf ten gevolge van het overtreden van Gods wetten. Hoe groot of klein die ook mochten zijn. En Paulus benadrukt dit ook in Romeinen 6 en zegt, de dood, of het loon van de zonde is de dood. Maar de genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. De dood wordt als het ware als loon uitbetaald door God aan ons, omdat wij in zonde leven. En net zoals de aardse rechter jou daar zou moeten veroordelen als die boetes niet worden betaald, zo moet hij ook jou laten gaan als er bijvoorbeeld iemand langskomt om die boete voor jou te betalen. Je bent schuldig, je hebt die overtredingen gedaan, er ligt een hele rits aan bewijzen en boetes bij de rechter. En er komt iemand langs en zegt, joh, ik betaal die boetes wel even. En ook al ben je schuldig, je mag gaan. Het is volkomen juridisch correct. En die iemand die boetes heeft betaald in ons leven, als het aankomt op onze overtredingen van Gods wetten, is een iemand met een hoofdletter. En hier geldt het tweede gedeelte. De genadegave van God is eeuwig leven door Jezus Christus onze Heer. En dat gebeurde er op Golgotha. Dat gebeurde aan het kruis toen de Heer Jezus uitriep, het is volbracht. Met andere woorden, de boete is betaald. Gods oordeel is op mijn schouders terechtgekomen, zegt de Heer Jezus. En jij bent vrijgekocht en niet langer onder Gods oordeel. Je mag gaan. God, zijn vader als rechter, zegt, je bent ontslagen van rechtsvervolging, want mijn zoon heeft jouw boete betaald. Voor eeuwig en altijd. Hierin is Gods liefde ons geopenbaard. God heeft zijn enige zoon in de wereld gezonden, opdat wij door hem zouden leven. Het wezenlijke van de liefde is niet dat wij God hebben lief gehad, maar dat hij ons heeft lief gehad. En zijn zoon heeft gezonden om verzoening te brengen voor onze zonden. Er komt een moment in ieders leven dat die realiteit onder oog moet worden gezien. En Gods rechtvaardig oordeel, dat ligt op ieders leven. En het zal rekenschap vragen daarover. En geloof in het bestaan van God alleen zal daar niets mee bij helpen. Goede daden in ons leven zullen er niet bij helpen. Zelfs spijt zal ons niet helpen. Enkel en alleen het erkennen en het belijden van onze schuld. Dat betekent, we erkennen het. We leggen het bij God neer dat het zo is. En dan keer je ervan af. Je bekeert je. En je bekeert je tot de enige die prijs voor jou heeft betaald. Die boete heeft afgelost. En die jou kan helpen om Gods genade te krijgen. Maar daar hoort onlosmakelijk bij dat er ook een moment van ons wordt gevraagd. Om ons ook echt af te keren van de zonde. En ons vertrouwen te stellen op Jezus en Jezus alleen. En ja, dan zit je met een dilemma. Wat gebeurt er dan als ik struikel, als ik weer in zonde val? Dat is de vraag. Zullen we dan nooit meer struikelen? Zullen we dan nooit meer een overtreding maken? Vast wel. Maar er is een groot verschil tussen een vogel over je hoofd laten overvliegen of een vogel een nest laten maken op je hoofd. De eerste, daar kan je niks aan doen. Het tweede is een keuze. En daarom moeten we God die verheven is en die zo hoog boven ons staat, blijven vrezen. Vrezen, zoals Manoach en zijn vrouw deden. We kunnen niet na onze bekering even lekker achterover leunen en zeggen, lekker makkelijk, God heeft zijn zoon gestuurd, de Heer Jezus heeft mijn boete betaald en ik ben vrij om weer mijn eigen oude leventje op te pakken. Ook de vrezen van God hebben we allemaal al eerder behandeld. Hè? Tijdens het laatste gemeenteweekend hebben we dat uitgediept en we kwamen er toch wel achter dat sommige van ons ervaren dat als iets zwaars, als iets negatiefs, als iets beangstigends zelfs. Maar misschien mag ik er nog een ander voorbeeld voor geven. En je moet je voorstellen, of stel je voor je staat op de rand van een richel boven op een berg. 2000 meter hoog. En die richel, daar kijk je uit over een ravijn. En die richel die brokkelt bovendien heel langzaam af. En je hebt natuurlijk angst. Die angst is echt een slecht gevoel. Echt een negatief gevoel, toch? Waarom? Negatief? Angst? Nee. Die angst is juist goed. Die angst is juist positief. Die angst zorgt er namelijk voor dat je een paar stappen achteruit gaat en weer jezelf in veiligheid brengt. En zo is het ook met de vrezen van God. Zo werkt de vrees van God exact op dezelfde manier. Die vrees voor God, die behoedt ons voor gevaar en misstappen in ons leven. En het houdt ons in die veilige omgeving van de Heer Jezus. En uit de buurt van gevaar en uitdagingen. Het brengt ons in de omgeving en in het volgen van Jezus Christus. En hoe doe je dat dan, Jezus volgen? Ik geef u nog een voorbeeld. Eentje die ik deels al eerder had gemaakt, maar ik zal het nu uitgebreid doen. Stel je voor, je zit in een vliegtuig op 10 kilometer hoogte. En je zit daar, je reist daar eerste klas. En je zit daar lekker in die grote stoel. En je hebt een drankje en een hapje. En je geniet van het uitzicht. Ik denk dat wij op dat moment ons echt geen zorgen maken over dat luchtmachtstukje wat er achter dat schermpje is verborgen. Of dat reddingsvest dat onder je stoel ligt. En zelfs niet misschien over die parachute die er in het ruim ligt. Maar alles verandert als eerst de linkermotor uitvalt en dan de rechtermotor. En dat vliegtuig langzaam in een vlucht naar beneden gaat. En de grond dichterbij komt. Dan opeens krijgen die reddingsmiddelen grote waarde. Nog sterker, ik denk dat dat op dat moment de belangrijkste zaken worden die je in het vliegtuig kan vinden. En wanneer je op dat moment wordt gevraagd, geloof je dat die parachute jou kan redden? Dan zeg je uiteraard, ja, volkomen. Ik ben er volkomen van overtuigd dat die parachute me kan redden. En als dat vliegtuig dan dichterbij de grond komt en staat daar uiteindelijk in die deuropening en je moet springen, de veiligheid tegemoet, en je springt, dan heeft het natuurlijk geen zin op dat moment met je armen te gaan flapperen. Het heeft geen zin om dan te gaan fladderen en denken, ik ga het toch zelf doen. Nee, je moet en zal op dat moment je leven toevertrouwen aan die parachute. Je springt, je trekt die parachute open en pff. En als ik wel eens heb gehoord van mensen die parachute springen, wat een ongelofelijke rust en vrede ze ervaren. Dat als eenmaal ze vallen en je valt met 300 km per uur, val je naar beneden en het is een en al chaos en geruis en dan trek je de parachute open. En dan is het één grote rust waarin ze terechtkomen. En dat is wat hun zo aanspreekt, dat ze op dat moment zo zonder enig geluid eigenlijk daar zo naar beneden dwarrelen en veilig op de grond terugkomen. Je zal je leven aan die parachute moeten toevertrouwen en men het werk moeten laten doen waarvoor hij is gemaakt. En zo is het ook in het leven van heel veel mensen. Het gaat goed met me, dus waarom zou ik me druk maken over Jezus? Ik heb hem nu niet nodig. Maar merkwaardig genoeg is dat soms ook in het leven van christenen het geval. Men accepteert Jezus en het unieke werk wat hij heeft gedaan. En dan fladderen we weer rustig door in het leven. En we leven op eigen armkracht. En we trotseren de boze op onze eigen manier. Terwijl die als een brullende leeuw rondgaat om te verscheuren. En we vertrouwen erop dat onze goede werken echt wel waarde hebben. En ons uiteindelijk wel misschien zullen redden. Zonder erop te vertrouwen dat juist Christus die enige reddende parachute is. Die ons leven wil zijn. En je zal hem jouw vertrouwen moeten geven. Want anders is de prijs die hij heeft betaald voor niets geweest. En de Bijbel geeft bij monden van Jezus zelf in Lucas 13 onze waarschuwing, wanneer er staat: vanaf het ogenblik dat de Heer des huizes is opgestaan en de deur heeft gesloten, en wij of mensen dan bij hem aankomen, dan zult u beginnen buiten te staan en op de deur te kloppen en te zeggen: Heere, Heere, doe ons open. En hij zal antwoorden en tegen u zeggen: ik weet niet waar je vandaan komt. Ik weet niet wie u bent. Ga weg van mij. Je moet weten dat als je tot bekering komt, dan ligt ons leven bij de Heer Jezus. Ons leven is niet meer van onszelf. Het heeft ook geen zin om zelf nog op eigen kracht door het leven te gaan. Juist en zeker als je moeites ondervindt in het leven, dan mag je dat overgeven aan de Heer Jezus en zeggen: Heer, ik heb niks, ik heb u niets te bieden, maar ik leg het aan uw voeten. En u bent die wonderbare God. En er is niet veel tijd meer, hetzij in ons eigen leven, hetzij in de wereld. Gods oordeel zal over zijn schepping komen en de enige redding daarin is Christus Jezus. Gods Zoon, gestorven aan het kruis op Golgotha en opgestaan op de derde dag. En aan hen die Christus hebben aangenomen als enige verlosser, is de opdracht gegeven om hem niet alleen te vertrouwen, maar om hem ook te volgen. Een discipel te zijn, zoals hem te leven. En dus ook om je heen te kijken naar je naaste en het evangelie te verspreiden. En dat is ons niet op onze eigen moeites toegevallen. Nee, het is ons om niet toegevallen door de levende God. Zonder dat wij daar enig aandeel in hebben gehad. En zonder dat wij ook enige aanleiding hebben gegeven of zelfs kunnen geven om zijn genade te rechtvaardigen. Dus laten we daarom ook ernst maken om Jezus volkomen te vertrouwen in ons uitzien naar de ander. Hem te volgen. Onze naaste lief te hebben en hem of haar te vertellen dat er redding is in Jezus. En in hem alleen. Dat de ander niet in onwetendheid blijft. Maar dat wij hun vertellen hoe God hen lief heeft. En hoe hij zijn Zoon als boetebetaling heeft afgestaan. Want de gedachte dat dat een naaste, en misschien in het bijzonder mensen om ons heen, dicht bij ons, kinderen, broers, zusters, ouders, dat die uiteindelijk de rechtvaardige prijs moeten betalen voor Gods oordeel, in plaats van dat ze in zijn genade mogen staan, dat zou vreselijk zijn. De gedachte alleen al. En als je niet wil vertellen over de Heer Jezus, je houdt het dicht bij je. Wat voor nut zal het je dan zijn? Hè? Misschien wil je het niet. Misschien kan je het ook niet. Misschien denk je dat je niet genoeg ervaring, kennis van het woord hebt. Misschien ben je bang voor de reactie van anderen om je heen. Wat zal die wel zeggen als ik met de Heer Jezus aankom zetten? Nou, dat is. Als je dat in een. Als je in een café staat en je gaat daarover beginnen, dan zetten ze je met je biertje zo buiten waarschijnlijk. Maar toch, je hoeft er niet bang voor te zijn. Je mag ook daar, op zo'n moment, mag je God brengen wat je hebt. Dat is niets. Heer, ik heb niets. Ik ben van u afhankelijk. Maar u bent de God van wonderen. Op u wil ik vertrouwen zoals ook Manoach dat deed. En Paulus moedigt ons daar ook in aan. Als hij zegt in zijn brief in Timotheus. God heeft ons niet een geest van lafhartigheid gegeven, maar een geest van kracht, van liefde en bezonnenheid. Schaam je er dus niet voor om ons van onze Heere te getuigen. Schaam je ook niet voor mij, die omwille van hem gevangen zit, maar deel in het lijden van het evangelie met de kracht die God je geeft. Deel het evangelie, zegt Paulus. Maak er ernst mee. Hij doet het weer niet. Maak er ernst mee u wel beproefd ten dienste van God te stellen als een arbeider die zich niet hoeft te schamen, maar recht de voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Doet iedereen? Oké. Laten we nog even kort samenvatten. 1. God luistert altijd en hij hoort ons gebed. Toen van Manoach, vandaag, nu, naar jou en mijn gebed. 2. Er is hoop voor ieder mens, ook al hebben we hem niets te bieden. God houdt van ieder mens, maar dat maakt hem nog niet je buurman of je vriendje. Hij blijft hoog verheven. En wij zullen hem ook die plek moeten geven. Iedereen is schuldig. En we hebben allemaal Gods genade nodig. Maar Jezus is de losprijs. En hij betaalde de boete die ons toekomt. Ieder die zich bekeert van zijn oude zondige leven, die kan niet anders dan Christus volgen en op hem alleen vertrouwen. En iedere volgeling van Christus heeft ook zijn geest gekregen en zal daarom, net als Christus, verdriet hebben om de naaste en hen willen redden van een leven in zonde. Lessen die we mee naar huis mogen nemen, die we mogen overdenken. Misschien zeggen we, moeten we het over wet hebben, dat is zo zwaar. Maar wat we net al zagen, de wet is niet anders dan, God heeft niet anders dan de wet gegeven om ons te spiegelen als een spiegel hoe imperfect wij zijn ten opzichte van God. Wij hebben hem nodig. Maar het mooie is, hij heeft zich ook beschikbaar gesteld in Christus Jezus. God had niets nodig van deze verloren wereld om tot zijn besluit te komen haar te redden. En hij heeft daar Jezus voor gegeven. En daar heeft Jezus alles voor gedaan. En wie de Zoon heeft, heeft het leven. En wie de Zoon van God niet heeft, heeft het leven niet. Dat was de titel van vandaag. Alles om niet, alles of niets. Laten we zo de dienst afsluiten. Vader, hoe mogen we bij u komen anders dan door uw Zoon Jezus Christus heen? En hoe mogen we bij u komen anders dan te getuigen, Heer, dat u, die zo hoog verheven bent, u die de schepper bent van hemel en aarde, u die alles heeft gemaakt, u die alles doorziet, u die iedereen kent. Heer, hoe anders kunnen we u danken dat u in die heiligheid en in die rechtvaardigheid die u heeft op basis van uw wet, toch heeft voorzien in een afbetaling door iemand anders. Heer, laten we zo uw Zoon Jezus Christus eren, dat hij u heeft gehoorzaamd, dat hij uw wil heeft opgevolgd, ook al had hij zelf angst, maar dat hij niet heeft verzaakt, Heer, maar uw wil heeft opgevolgd door tot in de dood te gaan, waarin alles zou worden volbracht. Dank u, Heer, dat u dat voor ons hebt gedaan, Heer Jezus. En dat u ook vandaag nog steeds met uw geest met ons bent. Dat we niet uit eigen kracht hoeven te leven, maar dat we op uw kracht mogen leven en wandelen in uw nabijheid. Heer, zo leggen we deze dag aan uw voeten. Geef ons tijd, Heer, om dat te overdenken. Heer, als er zaken zijn in ons leven die we bij u moeten brengen, Heer, geef ons dan hier de vrijmoedigheid en de vrijheid als een kind, Heer, om bij u te komen en te zeggen: Vader, het spijt me. Ik heb niets, maar dan ook niets om op terug te vallen. Het spijt me. Ik vertrouw op uw Zoon, Jezus Christus. Ik vertrouw op wat hij heeft gedaan aan het kruis. Ik vertrouw erop dat mijn straf betaald is door hem. En daarvoor wil ik u eeuwig prijzen. In Jezus' naam. Amen.